Nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat vanavond extra collecte bestemd zal zijn voor de ondergrondse kerk. En de tweede mededeling dat op de eerste paasdag de extra collecte bestemd is voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de 40ste psalm, de versen 3 en 4. Wij lezen het Leidens Evangelie uit Matteüs 27, de verse 45 tot en met 66. En aansluitend zingen we uit Psalm 88 het zevende vers. Zult gij aan doden wonderen doen? Zult ge overledenen doen verrijzen? Om hier uw grote naam te prijzen, zal het graf uw wijze raad bevroen. Zal daar uw goedheid zich verspreiden, zal het woest verderf uw trouw verbreiden. Het zevende vers van Psalm 88, na de schriftlezing uit Matteüs 27, de versen 45 tot en met 66. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeide: houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurde. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods Zoon. En al daar waren veel vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder der zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewendeld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levend gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd wordt tot de derde dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden, en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: lieden, gij hebt een wacht. Gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, u brengt ons samen op deze vrijdagavond, die wij Goede Vrijdagavond noemen, en waarop wij het sterven en de begrafenis van de Heere Jezus Christus gedenken. En wanneer we tot dat doel zijn samengekomen, Heere, vragen we allereerst of u ons vanuit uw woord en door uw geest wilt leiden. Want hoe zullen we de diepte van dat lijden, de waarde van het sterven en de betekenis van de begrafenis begrijpen en verstaan wanneer u ons met het licht van uw woord en van uw geest niet voorgaat? Dan blijven we steken in wat oppervlakkige gedachten of in wat oude, overgeleverde, traditionele ideeën misschien. Maar dan heeft het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus op zich geen betekenis voor ons. En dat zou het allerergste zijn. En daarom smeken we, Heere, wil u geven dat het lijden en sterven, de verzoening, het begraven worden van Jezus de Christus, betekenis voor ons mag krijgen voor het eerst en opnieuw. Wil u daartoe ons laten zien, ook deze avond, waartoe dat sterven nodig was. Herinner ons aan de zonde van ons bestaan. Aan de zonde die wij klein achten, maar die in uw ogen zonde zijn. Aan de grote zonde, aan de schuld van ons leven. Aan alles wat tegen u getuigt. En aan alles wat er aan ongerechtigheid huist in ons leven. Heere, wil ons ontdekken aan onszelf, opdat wij in diepe ootmoed uw woord mogen horen en uw woord mogen verkondigen vanavond. Want heel in het bijzonder bij deze gelegenheid past dat ons. Maar zou u ook willen geven, Heere, dat wij mogen gaan verstaan wat dat lijden en sterven van Jezus de Christus nu betekent voor verloren zondaren, die in zichzelf schuldig zijn, de dood hebben verdiend. U weet of er vanavond onder ons zijn die met hun schuld en met de nood en de dood van hun leven zijn vastgelopen. En in wier hart onder alles wat hun aanklaagt een hunkering is, een verlangen om een woord van u, om woorden van u, die woorden des levens zijn, te horen. Heere, wil laten zien en laten horen vanavond dat die woorden er zijn. Omdat Jezus Christus niet slechts gestorven is zoals wij allen moeten sterven. Maar omdat zijn sterven voluit offer was. Waarin hij de banden van zonde en dood heeft verbroken. Waarin hij voor de zonde volkomen heeft betaald. Waarin hij een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht die zo volledig is en zo smetteloos is, dat de zondaar die door het geloof die gerechtigheid mag leren kennen en omhelzen, even rechtvaardig en rein is, als had hij nooit geen zonde gekend of zonde gedaan. Heere, wil onze ogen daarop richten. En als wij vanavond in de kerk zitten en misschien wel eens iets van die goedheid en genade van u hebben mogen ervaren, maar die grote gave van de gerechtigheid zo niet kennen, met de volle zekerheid van het geloof, maar ons hart hunkert ernaar om die gerechtigheid nu te mogen kennen en in de gerechtigheid van Jezus Christus geborgen te zijn. Heere, wil u door de trekkende liefde van uw genade hongerende en dorstende mensen daar zelf heen brengen. Leer ze maar alles verliezen wat ze verliezen moeten. De dood schrijven op alle werken van zichzelf. en de zaligheid buiten zichzelf vinden. Volkomen verworven door het enige offer van het lam dat eenmaal geslacht is. En Heere, geef u ons woorden om het lam te schilderen. Om in de schaduw van Johannes te staan en met hem mee te stamelen. Zie het lam Gods. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We bidden u, Heere, of u ook uw kinderen wilt oefenen om dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt meer en meer te leren kennen. Om door het geloof de schatkamer die in zijn wonden te vinden is en in zijn bloed ligt opgesloten te ontdekken. En om nu ook zo te wandelen, namelijk stervend aan zichzelf en stervend aan de wereld en stervend aan de dwaasheden van ons eigen ik. Heere, wil het evangelie van de Goede Vrijdag zo een goede boodschap maken, een goede tijding uit een ver land. En wil u vanavond ons alle zegenen. Wees u met heel de gemeente. We bidden u voor allen zoals we hier zijn en ook meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. We bidden u voor allen die als bezoekers in ons midden zijn. We denken ook aan hen uit ons midden die hier vanavond niet zijn of niet kunnen zijn. Heere, ontferm u over ons allen. En geef dat we in deze omstandigheden, op deze bijzondere dag in het kerkelijke jaar, allen een zegen zouden mogen wegdragen. Daar is toch ruimte in dat bloed van de Heere Jezus. Niet slechts voor één en niet slechts voor twee of drie, maar toch voor velen. Heere, zou het dan vanavond voor velen mogen zijn. En wil u dan zelf in ons midden werken en wonen. Met de geest die het uit Christus neemt en die het uitdeelt. Wees u bijzonder met allen die een moeilijke weg te gaan hebben. U kent alle omstandigheden die er ook in het midden van de gemeente zijn. Alle ziekte, ook ernstige ziekte. Heere, wil u in die omstandigheden nabij zijn. En allen die ernstig ziek zijn, of misschien niet zo ernstig, maar toch wel langdurig, of mensen die tobben met hun gezondheid, misschien zonder dat velen het weten, wil u en alle gedenken in uw gunst. En wil u op hen neerzien die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. We denken heel bijzonder aan zuster Vroeg in de Wei Groenendijk, die deze week een heel ernstige mededeling te verwerken kreeg. Heer, u weet, ze is al geruime tijd ernstig ziek. Maar de mededeling nu was dat er medisch gesproken geen wegen meer zijn. En daarom dragen we ze aan u de Heere op. Want Heere, bij u zijn toch alleen maar uitkomsten. Ook als wij ze niet meer zien. En dan weten wij niet wat de weg is. Er zijn zorgen en die zijn vele. Maar wil u haar op deze weg gedenken en uw weg leren. En geef, Heere, dat hoe ook de weg mag zijn, ze het met u eens mag worden. O, schenk haar die genade. Laat haar verwachting van u mogen zijn. En wil u persoonlijk haar nabij zijn. Indien het mogelijk is nog wonderen doen. Bovenal wonderen van uw genade. Heere, denk aan haar. Aan de kinderen, kleinkinderen en aan de hele verdere familiekring. Wil u op hen allen neerzien. We bidden u, Heere, zie zegenend op ons neer en op onze kinderen. Wees u met ons allen. Wees u ook met ons in de redenen tot dankzegging die er mogen zijn in de gemeente. Ze zijn er veel meer dan wij in woorden kunnen uitdrukken. Want in alle dingen die u geeft, tot in de kleinste dingen toe, is onverdiende zegen te bespeuren. Heere, laten we het bijzonder op deze dag mogen zien en mogen opmerken. Wil u onze dank ook aanvaarden wanneer we uw naam erkennen dat Rien en Agatha Kempeneers deze middag een dochtertje ontvingen uit uw hand. U hebt tot op dit moment alles wel willen maken. En we mogen moeder en kind, dit hele jonge gezin, aan u opdragen. Heer, u weet van de zorgen die er in het verleden geweest zijn. Van het verdriet wat er ook in het verleden geweest is. Maak het dit keer zo wel, zoals u het tot op heden wel gemaakt hebt. En dat Rien en Agatha met hun kinderen dit ook als een wonder van u mogen ontvangen. Wil u een dochtertje voorspoedig doen opgroeien. En bovenal, Heere, dat het een kindje mag zijn wat u de Heere leert vrezen. Kon het zijn jong. Woon en werk in dit jonge gezin. Woon en werk onder ons en onder onze kinderen. Dat kan niet omdat het bij ons er zo goed bij staat. Want wij hebben het radicaal verzondigd. Wij moeten belijden op deze betaaldag van de kerk. Heere, treed niet met ons in het gericht. Maar wij mogen bij alle erkentenis van onze zonde en van onze schulden toch pleiten op het feit dat het betaaldag geweest is. Dat Jezus Christus in het gericht betrokken is. Dat u met hem in het gericht trad. En dat al de vlammen van uw toorn uitgewoed zijn in zijn lichaam en in zijn ziel. Heere, om die borg en zaligmaker pleiten en smeken we. Zie op ons en op onze kinderen neer. En dat bidden we uit genade. In de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij willen eerst nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 89, het 18e en het 19e vers.
Thank you.
deze goede vrijdagavond, gemeente, willen wij het lijdens- en stervens-evangelie van de Heere Jezus Christus overdenken, zoals dat in het Matthäus-evangelie beschreven staat. Maar de tekst vindt u in de brief aan de Hebreeën, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 27 en 28. Hebreeën 9 is de tekst vanaf vers 27 en 8, vers 27 en 28. Hebreeën 9, vers 27. En gelijke de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 118 en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning. Wij zegenen u al te saam. 13e vers van Psalm 118 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, op veel plaatsen is het nog steeds de gewoonte dat bij een begrafenis de klokken luiden. De klok van de grote hervormde kerk, of de klok van een klein kapelletje bij een begraafplaats. En dat luiden van de klokken, een oude gewoonte, is eigenlijk een roepstem die over het dorp of over de stad schalt: gedenk te sterven. Want doodsklokken hebben er altijd geluid, sinds het begin van de wereldgeschiedenis af, sinds het paradijs voor goed is toegesloten. U vindt het zo ver terug als de eerste hoofdstukken van Genesis, als het eerste grote geslachtsregister ons wordt getekend in Genesis 5... dan staat het er als een sombere refrein, als een klok die luidt. En hij gewon zonen en dochteren, en hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. Zo luiden de doodsklokken, nee, niet slechts bij een begrafenis hier in deze lage landen bij de zee, maar zo luiden de doodsklokken, als we goed luisteren, ook telkens weer vanuit het geschreven woord van de levende God. En als dat op deze goede vrijdagavond onze aandacht vraagt, dan begrijpt u dat ik niet vanavond alleen maar wil wijzen op het feit dat de dood nu eenmaal doorgaat en dat over ieders leven uiteindelijk de doodsklokken eenmaal zullen luiden, maar dat eenmaal, zoveel eeuwen geleden, de doodsklok ook geluid heeft over Gods eigen Zoon. Jezus Christus is gestorven. Hij is onder de wet, onder de wetmatigheid van de dood, die door deze wereld is doorgegaan, hij is onder die wet gebogen. En ook van hem gold. En hij stierf. Waarom was dat? Waarom moest hij sterven? Waarom was ook hij onderworpen aan dat luiden van de doodsklokken, aan de wet van de dood? We willen er vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan, als we de woorden van onze tekst tegen de achtergrond van het evangelie van Matthäus overdenken. Het thema is Jezus en de wet van de dood. We letten in de eerste plaats erop hoe hij onder deze wet buigt. Dan zien we vooral het begin van vers 28. Alzo ook Christus. In de tweede plaats hoe hij deze wet verbreekt. Eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. En in de derde plaats hoe hij deze wet overwint. Zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Jezus en de wet van de dood. Ten eerste hoe hij onder deze wet buigt. Ten tweede hoe hij deze wet verbreekt. En ten derde hoe hij deze wet overwint. In gedachten gaan we naar de heuvel Golgotha. Nee, niet naar de heuvel Golgotha zoals hij er vandaag uitziet. Toeristische attractie. Bezocht zeker in deze Lijdensweek door velen die de Via Dolorosa, de Lijdensweg van de Heere Jezus Christus, nawandelen, soms met houten kruisen op hun ruggen, al gebeden prevelend. Dat heeft de Heere Jezus Christus nooit bedoeld. Maar wij gaan terug naar de heuvel Golgotha zoals die eenmaal stond buiten de poort van Jeruzalem. Waar op een zekere vrijdag voor het paasfeest van de Joden drie kruisen stonden opgericht. Kruisen. Een Romeinse straf. Want in de Bijbel en in het wetboek van de Joden kwam de dood door kruisiging niet voor. Godslastering en andere ernstige zonden, ze konden met de dood bestraft worden, maar dan alleen door steniging. Nee, de kruisiging was een heidense straf, het was ook een barbaarse straf. En volgens de wetten van de Romeinen kon je alleen gekruisigd worden als je een weggelopen slaaf was. Of als je misdaad tegen de staat had begaan. En daarvan wordt Jezus beschuldigd. Hij heeft een misdaad tegen de staat begaan, want hij heeft zichzelf tot koning van de Joden uitgeroepen, zo luidt de beschuldiging. Het staat ook op het bordje boven aan het kruis, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat wil zeggen, hij heeft zich als een opstandeling, als een troonpretendent opgeworpen en het juk van de keizer van Rome van zich af willen schudden. Maar iedereen daar rondom het kruis, zeker de Sanhedristen en de overpriesters, schriftgeleerden en levieten, ze weten dat er heel wat meer gaande is rondom die Heere Jezus Christus die daar hangt op het middelste kruis. Ze hebben hem bespot en gehoond. Niet slechts omdat hij politieke misdaden gepleegd zou hebben, maar omdat hij zichzelf Gods zoon gemaakt heeft. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen indien hij Gods zoon is. Ze spotten met zijn messiaanse ambt, met zijn priesterlijke werk. En ze treffen de Zoon van God daarmee in zijn hart. Jezus Christus sterft die gruwelijke marteldood. Hij hangt aan het vloekhout, zijn handen genageld aan de dwarsbalk. En zijn beide voeten doorboord met een spijker. Zijn lichaam is bebloed. Hij is uitgeput door de geestelijke en lichamelijke worstelingen. En bovendien, bij alle lichamelijke en geestelijke pijn en smart, bedekken donkere wolken de hemel en 3 uur lang kan de hemel het niet aanzien. God keert zich af van zijn eigen zoon. De Joden rondom het kruis, ze begrijpen het niet. Of anderen veinzen dat ze het niet begrijpen. Want ze horen in die bange nacht van Godverlatenheid Jezus aan het kruis uitroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ze spotten en zeggen: hij roept Elia, laat ons zien of Elia komt. In hun waan en in hun vijandschap zijn ze er vast van overtuigd. Deze Jezus, hij is stervende. Elia komt niet. Hij kan zichzelf niet verlossen. En we zien het gebeuren in de sobere, ingehouden woorden waarmee Matthäus en de andere evangelisten het levenseinde van de Heere Jezus Christus beschrijft. En Jezus, als het weer licht geworden is na die 3 uur durende duisternis, met een grote stem roepende: het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gaf de geest. Hij is gestorven. Hij is niet meer. Waarom was dat eigenlijk nodig? Dat de Heere Jezus Christus stierf deze vreselijke dood aan het kruis. Zijn discipelen en de vrouwen die van verre of wat meer van dichtbij het hele gebeuren hebben aangezien, ze begrijpen het niet. Ze staan, ze zitten als verdoofd en verbijsterd rondom het kruis. De meester gestorven, hun hoop vergaan. Waarom? Waarom? Die vraag zal gebrand hebben in hun hart. En als we iets van de omstandigheden meevoelen vanavond, gemeente, van alles wat er gebeurde op die heuvel Golgotha toen en daar, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat ook in ons hart, of in jullie hart, jongelui, de waaroms boven borrelen. Waarom moest hij sterven? Wel, daar geeft het evangelie een duidelijk antwoord op. En een van de meest belijnde antwoorden, zou ik bijna zeggen, staat in de brief aan de Hebreeën, in de tekst van vanavond. Want daar laat de apostel die deze brief geschreven heeft zien dat Jezus Christus stierf. En dan trekt hij een vergelijking met het sterven van alle mensen. Want onze tekst zegt: zoals het de mens, dat wil zeggen ieder mens, of hij nu jong is of oud is, ieder mens gezet is te sterven, alzo ook Christus. Dus daar is een zeker verband tussen het sterven van alle mensen en de dood van de Heere Jezus Christus. Dat is duidelijk. Hij is mens geworden zoals wij. Hij moest sterven zoals wij. Ja, want zo is het toch. Wij mensen moeten sterven. De tekst zegt zelfs: het is de mens gezet te sterven. Gezet, dat wil zeggen, dat hoort bij het leven. Dat hangt nu eenmaal met het aardse bestaan samen. Geen mens is er die de slaap des dood niet eens zal slapen. Ja, ik zei dat wel, dat hoort bij het leven. Maar dan moeten we nog wel even onderstrepen dat het zo oorspronkelijk niet geweest is. God heeft de mens niet geschapen opdat hij na 80 jaar of na 120 jaar zou sterven. Nee, God heeft de mens geschapen opdat die mens eeuwig zou leven. Maar wij mensen hebben door onze eigen zonde dit leven tot een eindig, tot een sterfelijk leven gemaakt. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat is niet een noodlot wat hem overkomt. Nee, dat is straf die God heeft uitgesproken. Dat woord gezet is een voluit rechterlijk woord, een juridisch woord. Het wil zeggen, het is over de mens beschikt. Het vonnis wordt over de mens geveld. Hij moet sterven. Gemeente, laten we dat nooit vergeten. Bij alle vreemden en rare theorieën die er vandaag aan de dag over de dood zijn. Dat de oude Bijbel het woord van de levende God de dood ziet als een vonnis. Als een oordeel. Waardoor God voltrokken wordt. Het is de mens gezet. Als straf op de zonde. Want het loon op de zonde, zegt Paulus in Romeinen 6, de bezoldiging der zonde is de dood. Overstaan we dat? Want alleen dan gaan we ook de dood van de Heere Jezus op Golgotha, toen op die Goede Vrijdag, in zijn rechte licht zien. Jezus sterft net zoals de mensen sterven. In zijn dood wordt Jezus gevonnist. Hij draagt het oordeel van de dood. Ja, maar zegt iemand, hij heeft toch niet gezondigd? Dat wij mensen moeten sterven, is omdat wij gezondigd hebben. Dat staat in de Bijbel. En dat hebben de jongelui op de catechisatie geleerd. Maar wij lezen toch dat Jezus zonder zonde was. Juist deze brief aan de Hebreeën heeft het bij herhaling gezegd dat Jezus niet een zondaar was zoals de andere mensen. Nou, hoe kan hij dan moeten sterven? Als hij geen zonde gekend heeft en geen zonde gedaan heeft, als nooit een zondige gedachte in zijn binnenste is opgeklommen, dan is het toch niet rechtvaardig als de Heere Jezus Christus hier op Golgotha sterft. Waarom staat het er dan, het is ook Jezus gezet eenmaal te sterven? Nee, gemeente, dat is niet omdat Jezus zonde gedaan zou hebben. U hebt gelijk. Er is niet de minste zonde ooit in hem geweest of in hem opgekomen. Maar hij moet sterven omdat hij de zonde draagt. Omdat hij de zonde draagt van al de zijnen. Van heel zijn gemeente. Hij is beladen met de zonde van de mensen. Hij draagt de last van de schuld die van het begin van deze wereldgeschiedenis, sinds het paradijs gesloten is, er ligt. Heel die ondraaglijke last. Denkt u het zich maar eens in. U kent dat beeld uit de christenreis. Misschien pas geleden nog wel eens een afbeelding van gezien. Van die man, weet u wel, die man met dat geweldige pak op zijn rug. Een pak, u ziet het vaak afgebeeld met touwen om zijn rug gebonden. En die man is maar klein en het pak is ontzaglijk groot. En hij is op weg om van dat pak af te komen. Maar als je goed ziet, dan wankelt hij soms en in het moeras moedeloosheid, dan zinkt hij soms in de modder. Zo zwaar is het pak. En we zijn soms geneigd om te zeggen, wat heeft die man een ontzettende last te dragen. En we weten, dat is het beeld van een zondaar die zijn zonde draagt. En als je echt iets gaat ontdekken van wat je eigen zonden zijn tegen de hoge en heilige God, dan ga je iets verstaan van de zwaarte van dat pak waarmee die man in Bunyan's christenreis loopt te worstelen. Maar laten we één ding niet vergeten, veel zwaarder dan het pak dat Christen droeg, veel zwaarder dan het pak dat een jongen, een meisje of een oudere draagt die met zijn zonde worstelt. Oneindig veel zwaarder was het pak wat de Heere Jezus Christus droeg toen hij wankelend de stad uitging op weg naar Golgotha. Want toen droeg hij niet alleen de last van de zonde van zomaar één zondaar, maar hij droeg de last van honderden, duizenden, ontelbare pakken van zonde en schuld. Hij droeg de last van zonde en schuld van al de zijnen. En God ziet hem daar naar Golgotha gaan. Hij ziet hem gehecht worden, genageld worden aan het kruis als de man beladen met de zonde. Als de man beladen met de schuld. En al de pijlen van Gods toorn tegen de zonde, ze branden los. En het vuur van Gods toorn brandt op Golgotha tegen Christus. En in zijn wonden en in zijn ziel brandt de toorn van God als een laaiend vuur. Helse angsten, bitter lijden, de dood in zijn volle betekenis, de dood als straf, als vonnis in zijn volle diepte. Zo lijdt Jezus. Het is hem gezet te sterven. Kunnen we dat begrijpen? Nooit. Je kan er soms als van verre iets van gaan verstaan. Maar één ding moeten we vanavond onderstrepen, gemeente. Als God de zonde zo erg acht, dat hij ze zo zwaar gestraft heeft in zijn zoon, dat hij moest sterven, de dood in zijn volle verschrikking. Hoe erg zijn uw zonden, hoe erg zijn jouw zonden en die van mij dan in de ogen van een heilig God. Ook dat woord wat u van de week sprak, wat helemaal niet klopte, u zei het misschien in drift of lachende weg. Dat makkelijk spreken met uw tong, die roddelpraat, die achterklap. Die zondige gedachten, die u voor geen goud tegen uw kinderen of tegen uw man of tegen uw vrouw zou uitspreken. Dat wat misschien iemand zo verborgen voor anderen deze week of 3 weken geleden gedaan heeft. Die disco waar je zat 2 weken terug. Of die andere plek die je bezocht waar je met een gedoopt voorhoofd niet zijn kan. En ga zo maar door. Al die zonden van jou en van u en van mij. Hoe erg rekent God ze aan als hij de zonde van heel de kerk zo zwaar strafte, Christus Jezus gezet om te sterven, gevonnist. Kijk, en dan gaat het onderwijs van de tekst verder. Want dan blijkt het dat de Heere Jezus Christus moest sterven, maar dat zijn dood maar niet een dood was zoals er zoveel mensen sterven en gestorven zijn. Maar zijn dood draagt een heel bijzonder karakter. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde. Zijn dood wordt een offer genoemd. En dan wordt er nog aan toegevoegd, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. Dat was dus het karakteristieke, het eigene, het eigenlijke van zijn sterven. Geofferd om veler zonden weg te nemen. Ja, dat kan nooit van een mens gezegd worden. Het wordt wel eens gezegd, zij offerden hun leven voor de vrede van soldaten die in de oorlog stierven. Of zij gaven hun leven voor de vrijheid of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk wel goed en in zekere zin ook wel waar. En we moeten daar ook maar met alle piëteit over spreken, niet? Maar echt de vrijheid verwerven door te sterven, in de volle zin van het woord, dat kan geen mens. Die jongens hebben ertoe bijgedragen door hun leven te geven. Ontzettend. 18, 19 jaar, als u langs zo'n begraafplaats loopt, ziet u het, 20. Aangrijpend. Je mag dankbaar zijn dat die mensen zich hebben ingezet tot hun leven toe. Ze hebben bijgedragen tot de vrede en de veiligheid in West-Europa. Maar hun leven is in diepe Bijbelse zin van het woord toch niet geofferd. Want het offer in de Bijbelse zin betekent dat je je leven geeft om de zonde te verzoenen. Om voor de schuld te betalen. En dat kan geen mens. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen, zingen we vaak met de 49ste psalm. Daarin wordt uitgedrukt dat een mens zelf voor zijn eigen schuld niet kan betalen, dat hij met zijn eigen leven niet kan boeten voor de zonde die hij misdreven heeft. Hebben we dat al geleerd? Dat wij met onze eigen werken of met onze eigen vroomheid of met onze eigen vrome activiteiten, met wat dan ook van onszelf, nooit in staat zullen zijn om voor de zonde te betalen. Oh, het is goed als u probeert te leven naar de schriften. Het is goed als u strijdt tegen de zonde en de verzoekingen van de wereld, werd het maar meer gedaan ook in de gemeente. Maar denk niet dat u met uw strijd of u met uw leven naar de inzettingen van het woord van God voor uw zonde kunt betalen. U kunt uw zonde nooit verzoenen, niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng, niet de dingen die ik laat, niet de dingen die ik doe kunnen redden, gij alleen. En het is nodig, gemeente, dat we daaraan herinnerd worden, dieper gezegd, dat we daaraan ontdekt worden. Dat wij hulpeloos en machteloos zijn om onszelf te redden. En ieder van Gods kinderen leert daar wel iets van. Vroeger of later. Zodat je het ontoereikende en het ongenoegzame van je eigen werken voor God gaat inleven. Nee, dan kun je je nooit meer op de borst slaan van hier ben ik. En dan loop je niet met een grote Bijbel onder je arm om te laten zien hoe vroom je bent. Want al onze gerechtigheden worden op de Goede Vrijdag een lor. Een wegwerpelijk kleed, iets wat je bij de vodden gooit. Alleen hij heeft het offer gebracht. Zo staat het er. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen. De uitleggers van deze tekst wijzen erop dat in de woorden die hier gebruikt worden bijna letterlijk de profetie van Jesaja doorklinkt. De profetie van Jesaja, weet u wel, in 53ste hoofdstuk, waar Jesaja zegt dat er een man van smarten gekomen is en dat hij alle ongerechtigheden op zich zag aanlopen, dat hij de zonde droeg, dat hij veracht was en wij hebben hem niet geacht. Nou, van deze heeft de profeet al gezegd: de Heere heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En nu herhaalt de apostel het in deze brief aan de Hebreeën: deze Jezus is geofferd om de zonde te dragen, om de zonde weg te nemen. Dragen, dat staat er eigenlijk. Hij is geofferd om de zonde te dragen of weg te dragen. Dat wil zeggen dat toen hij op het vloekhout hing, toen droeg hij de zonde. En hij droeg ze als het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En vooral als we dat hier lezen in het verband waarin onze tekst staat in de brief aan de Hebreeën, dan is de achtergrond daarvan de oudtestamentische eredienst, u weet wel, de tabernakel en later de tempel. Daar heeft de apostel heel veel over te zeggen. En dan zegt hij wel, al die offers van stieren en bokken, al dat bloed wat in de tempelen in het voorhof gestort werd, dat heeft nu zijn vervulling gevonden in de bloedstorting aan het kruis toen Jezus Christus stierf. Laten we eens even aan denken aan zo'n ceremonie in dat Oude Testament, in die tempel of in die tabernakel. Laten we eens denken aan de grote verzoendag, want dat zal vermoedelijk de achtergrond zijn van het spreken in deze tekst. Kijk, dan ging die hoge priester op die Yom Kippur, de grote verzoendag, helemaal in het wit. Hij had zijn prachtige hoge priesterlijke kleren niet aan, met al die schitterende versieringen. Hij had de borstlap zelfs niet op. Alleen maar een wit gewaad. En wit gewaad was in het oude Israël het teken van berouw en van rouw en van boete. En dan ging die hoge priester naar voren en hij nam de bok die daartoe aangewezen was. En die bok werd geslacht en die bok werd verbrand op het brandofferaltaar. En als die bok dan in stukken gehouwen op het brandofferaltaar gelegd werd en het vuur van het brandoffer werd opgestookt, de vlammen sloegen naar de hemel, dan verteerde in de gloed van dat vuur heel dat beest. Alles werd tot as. En alleen het bloed, wat in een schaal was opgevangen, dat werd door de priester mee naar binnen genomen tot in het allerheiligste toe. En daar knielde hij en beleed zijn zonde en de zonde van het volk en liet het bloed druppen op het gouden verzoendeksel. Maar houd die gedachte even vast. Het offer dat werd op het brandofferaltaar geheel verteerd, gans verteerd, zegt onze oude Statenbijbel. Dat wil zeggen, er bleef niets van over. Het offer moest geheel verteerd worden in de gloed van het vuur. Zo offert Jezus zichzelf voor de zonde. Hij was het brandoffer, het schuldoffer, wat geheel verteerd werd. En waarom moest dat offer nou helemaal verteerd worden? Waarom moest de Heere Jezus helemaal verteerd worden in de vuurgloed van Gods toorn? Wel, we komen weer op hetzelfde terecht, gemeente. Omdat God de zonde zo erg vindt. Omdat ze zo verschrikkelijk zijn in zijn heilige, reine en majesteitelijke ogen. Dat de zonde met de hoogste straf bestraft worden. Dat ze weggebrand worden, volstrekt weggebrand worden. En omdat Jezus Christus het offer voor de zonde wil brengen, moet hij weggebrand worden, verteerd worden voor Gods aangezicht. En dan lezen we onze tekst dat Jezus Christus eenmaal geofferd is. Je mag ook lezen, eenmaal zichzelf heeft opgeofferd. Hij heeft zich vrijwillig laten verteren. Helemaal laten verteren in de vloed van Gods toorn. Waarom? Opdat hij van velen de zonde weg zou nemen. Nee, hij leed of stierf niet voor zichzelf. Dat dachten die dwaze fariseeën en die spottende schaar. Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen. Die vrome mensen dachten dat de Heere Jezus Christus precies zo was als zijzelf. En wat is een mens van zichzelf? Nou, die zoekt zichzelf. Die zoekt zichzelf te handhaven, die zoekt zichzelf te behouden, die zoekt zichzelf te verlossen. En omdat ze zo waren, dachten ze dat de Heere Jezus ook zo was. Indien u dan zijt die u bent, rechtvaardig uzelf, verlos uzelf, handhaaf uzelf. Maar de Heere Jezus handhaaft zichzelf niet. Hij offert zichzelf, Hij geeft zichzelf over. Dat is liefde. Dat is eeuwige liefde. Dat is liefde tot zijn God en Vader, maar ook liefde tot die zondaar. Liefde tot Maria Magdalena en die andere Maria die daar in de verte staan en die straks, als het graf gesloten is, bij het graf blijven zitten, verbijsterd, vol van verdriet. Hij geeft zijn leven voor Johannes en Maria zijn moeder. Hij geeft zijn leven voor een Petrus die hem verloochend heeft. Hij geeft zijn leven voor velen die straks op de Pinksterdag en daarna in Jeruzalem tot bekering zullen komen. Hij geeft zijn leven tot verzoening van vele zonden, om vele zonden weg te nemen. Kijk, dat is een prachtige uitdrukking. Het is ook een hele diepe uitdrukking. Jezus Christus heeft zich in de vloed en in de gloed van Gods toorn laten verteren, de zonde laten wegbranden, zichzelf laten wegbranden, opdat hij de zonde van velen zou afnemen, wegnemen, overnemen. Heb u daar behoefte aan? Dat uw zonden weggenomen worden. Jongens en meisjes in de kerk. Is dat het waar je om vraagt en misschien vanavond voor de dienst, ik hoop het, om gesmeekt heb. Vergeef mij al mijn zonden. Weet je wat zo erg is? Dat wij mensen vanuit onszelf eigenlijk helemaal niet van de zonde af willen. Van je zonde verlost. Ja, als je jong bent denk je soms, nou dat is van alle plezier verlost. Want de zonde trekt. En je weet zelf wel wat er in je eigen leven het meeste trekt. De zuigkracht van de wereld en van de zonde, zeggen we dan. Maar ja, die zuigkracht die heeft maar al te makkelijk en al te royaal toegang in ons eigen hart. En als we heel eerlijk zijn, dan koesteren we de zonde. Misschien nog niet omdat we uiterlijk en openlijk veel in grove zonde leven, ik hoop het. Maar die zondige gedachten, weet je wel, dat koesteren van de dingen die verkeerd zijn, wat is het er niet vaak? Nee, van de zonde af willen. Ja, dat wil je uit jezelf niet. En weet u wat daarom nodig is? Voor een jongen, voor een meisje, maar ook voor een oudere. Dat wij ontdekt worden aan de zonde. Dat wij gaan zien hoe erg de zonde is. Dat we gaan zien dat de zonden een last zijn die ons meesleuren naar de dood. Dat we zien dat de zonde een last is. Die ons uiteindelijk doet zinken in de eeuwige nacht van de hel. En dat we de zonde gaan verafschuwen. Dat we tot inkeer komen. Dat we met de dichter van die ontroerende psalm mee gaan bidden. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Of een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als we allemaal nou eens met onze kinderen vanavond zo in de kerk zouden zitten. Op deze Goede Vrijdag. Met een hartelijk berouw over de zonde. Iets in gaan leven. Van, Heere, ik moet van mijn zonde verlost worden. Ach, ze zijn er toch wel mensen, jongeren of ouderen, die zo met hun zonde worstelen. Die in stilte soms de Heere het zeggen, Heere, ik ben zo arm buiten u, want ik mis u. Die iets van verdriet kennen over hun schuld, maar die niet weten hoe het moet. Hier staat het, het hart van het evangelie. Hij is voor velen gestorven, om veler zonde weg te nemen. Dat wil zeggen, dat was het grote doel waarvoor hij stierf. Waarvoor hij geoordeeld moest worden. Waarvoor hij de dood in moest. Waarvoor de vuurbrand van Gods toorn hem het offer wat geheel verteerd wordt moest verbranden. Het was opdat hij de zonde weg zou nemen. Ziet het lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Ziet het lam Gods. Dat getuigt Johannes. Maar we zouden het ook vanuit het evangelie boven het kruis kunnen zetten. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O, als u dan worstelt met een ellenlang, met een kilometerslang zonderegister. Als u het zegt in uw hart, mijn zonde is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Als u het zegt, van buiten lijkt het allemaal nog wel aardig, maar van binnen u moest het eens weten. De Heere weet het en dat is genoeg. Maar als u daarmee topt en zegt, hoe kom ik daar nu van af? Zult u één ding nooit doen. En dat is proberen rust te vinden door wat vrome redeneringen of oppervlakkige godsdienstige gedachtespinsels aan elkaar te knopen. Maar zult u het zoeken bij deze zaligmaker. Bij deze Jezus die zijn bloed gaf, die het offer bracht om veler zonde weg te nemen. Laat u geen rust vinden. Buiten het bloed van Jezus. Want buiten Jezus is misschien wel een zeker zoethoudertje te vinden in geestelijk opzicht. Maar nooit echte, diepe, ware vrede. Want het wegnemen van de zonden, het bedekken van de schuld en het vergeven van de ongerechtigheid, het is alleen te vinden in het bloed van Jezus. Ja, maar hoe kom je daar dan? En wat is dat dan, dat bloed van Jezus? Waar moet ik het vinden? Wel, laten we nog even de tekst verder lezen. Hier zegt de apostel dat Jezus Christus eenmaal gestorven is toen op Golgotha. En dat dat een offerdood geweest is, want die is gestorven om de zonde van velen weg te nemen. En hij zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Kijk, daarin zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën het zo overduidelijk en overtuigend. Wat nu eenmaal gebeurd is, dat is beslissend. Jezus Christus heeft zijn bloed gestort. Hij is geofferd. Maar hij komt nog een keer terug. Net zoals die hoge priester in het Oude Testament, die bij het altaar het bloed liet vloeien en opving in die schaal, en het beest, het offerdier, werd verbrand op het brandofferaltaar. Die priester die ging naar binnen het heiligdom in, maar hij kwam ten andere male. Hij kwam nog een keer terug. Als hij het bloed gesprengd had op het verzoendeksel, dan kwam hij naar buiten en dan stond de schare ademloos te wachten. Ze verwachten hem en dan legde hij de goddelijke zegen op de wachtende schare. De zegen die betaald was door het bloed wat op het verzoendeksel gesprengd was. En hij zei de grote aaronitische zegen dan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, die zegen. Nou, zo zegt de apostel dan hier, zo zal Jezus ook straks terugkomen uit het hemelse heiligdom. En dan zal hij gezien worden, zonder zonde, van al degenen die hem verwachten tot zaligheid. Daarmee wordt aangeduid dat deze Jezus die hier sterft, die eenmaal zijn bloed gegeven heeft als het grote offer, als het lam van God, dat hij straks weder zal komen. Ja, en zeg, dat vind je toch eigenlijk ook al bij Matthäus terug. Als de Heere Jezus de geest geeft op Golgotha, wat gebeurt er dan? Ja, dat lees je alleen zo uitvoerig bij Matthäus. Dan staat er dat het voorhangsel van de tempel in stukken gescheurd wordt. En dat de aarde beeft. En zelfs dat de graven geopend worden en dat de doden opstaan. En die doden die opstaan, die zijn na de opstanding, dat wil zeggen vanaf de opstandingsdag, zijn ze in Jeruzalem aan velen verschenen. Zichtbare tekenen. Waarvan? Wel hiervan dat het sterven van de Heere Jezus Christus meer is dan zomaar het sterven van een opstandeling of het sterven van een martelaar. Als Jezus Christus gestorven is, dan beeft de schepping. Het is alsof de oordeelsdag zo zal aanbreken. Dan staan de doden ook op uit hun graven. Het is alsof de dag des gerichts gekomen is. En de mensen zijn bevreesd. En die hoofdman over 100, die ruige Romeinse onderbevelhebber bij het kruis, die slaat op zijn borst en zegt: waarlijk, deze was Gods zoon, deze was de rechtvaardige. Nee, gelukkig, het oordeel is nog niet gekomen, de oordeelsdag breekt op de Goede Vrijdag niet aan, maar Matthäus heeft het van Gods wegen ons willen laten zien dat er maar een nauwe wand is, een dunne wand is tussen Golgotha en de rechterstoel. Want Jezus sterven betekent dat hij nu gerechtigd is om te komen ten oordeel. En dat nu de aarde zal beven. En dat nu de graven geopend zullen worden. Hij heeft de macht van de dood verbroken. Hij heeft de macht van de dood overwonnen. En dat zal straks zichtbaar worden. Als hij op die grote dag komt. Zonder zonde. En allen die hem verwachten tot zaligheid hem zullen zien. Als de koning der koningen en de Heere der heren. Zeg, daar zit een geweldige waarschuwing in, toch? Want als die wand tussen Goede Vrijdag en de dag van de wederkomst maar zo dun is. Als Matthäus al laat zien dat de eerste tekenen der tijden, hoort u het? De eerste tekenen der tijden zichtbaar worden rondom het kruis, de graven open, de aarde beeft. Om de Joden van toen en de mensen van nu ook hier vanavond in Middelharnis te vermanen. Mensenkind, die dag komt. En ook u moet sterven. En ook uw graf zal geopend worden. Is het wanneer dat zou gebeuren, dan goed tussen God en tussen uw ziel. Kunt u dan, zoals het oude doopsformulier het zegt, zonder verschrikken voor hem verschijnen? Probeert u het zich maar eens even in te dekken. Als die dag zou komen voor u en voor jullie en voor mij. Op deze Goede Vrijdag. En God zou vragen: hoe is het nu met je? Rekenschap vragen. Van uw leven en van het jouwe. Als de aarde zou schudden. En de zee en de aarde haar doden teruggaf. waar zult u, waar zal jij, waar zal ik staan? Gemeente, als we dan Christus Jezus, de lijdende zaligmaker, niet kennen als een borg voor onze schuld, en zijn bloed onze gerechtigheid niet geworden is, dan komen we om. En daarom dringt het op de Goede Vrijdag. Daarom roept het op de Goede Vrijdag vanuit het heilig evangelie. Mensenkind, bedenk dat je sterven moet. Zoek de gerechtigheid die in Christus is, nu het nog kan. Zoek de genade van zijn bloed en de reinigende kracht van zijn bloed. Ja, zegt iemand, maar waar vind ik dat bloed dan? Die vraag heb u nog steeds niet beantwoord. Nee, die vraag heb ik nog niet beantwoord, omdat ik deze dingen aan u en aan jouw hart wil leggen. De klem en de ernst van die zo dunne wand tussen de Goede Vrijdag en de dag van de tweede komst van het ten andere male komen van de Heere Jezus Christus. En dan mag ik het Paulus nastamelen, niet om mij met Paulus te vergelijken, verre vandaar. Daarom zeg ik ook maar nastamelen. Wij bidden u van Christus wegen. Vanwege het kruis van Christus en vanwege de werkelijkheid van zijn komst op de wolken. Wij bidden u van Christus wegen, laat jij je met God verzoenen. Hoe dan? Wel, die Heere Jezus Christus is gestorven. De tekst zegt, hij heeft zijn bloed gegeven. De tekst zegt, hij is gestorven om de zonde van velen weg te nemen. En dat is nu niet alleen daar gebeurd, toen, zodat de mensen het toen konden zien. Maar wat toen gebeurd is, gemeente, dat mag de apostel in de brief aan de Hebreeën aan die gemeenteleden die tot de Hebreeën behoren verkondigen. En dat mogen wij vandaag aan u verkondigen. En dat is niet zomaar iets. Want dat Golgotha verkondigd mag worden, dat het lijden van Christus verkondigd mag worden, het offer van zijn sterven en van zijn dood gepredikt mag worden, dat is nu precies het evangelie. En zo wil God de betekenis van het lijden en sterven van zijn lieve zoon aan mensen, aan kinderen, aan jongeren bekend maken. En als God het bekend laat maken en als het evangelie in zijn volheid en in zijn zuiverheid verkondigd mag worden, dan betekent het dat God de zaligheid zoekt van de zondaren die onder de verkondiging van dat evangelie zitten. En zo mogen we het zeggen, de Heere zoekt uw zaligheid. Want hij laat u het evangelie nog verkondigen. En hij zegt, het is nog de welaangename tijd, het is nog de dag der zaligheid. En weet u wat dan het geheim is van de gekruisigde Christus en van de Goede Vrijdag? Dat die gekruisigde Christus in en onder de prediking van het woord mee wil komen. En het licht op zichzelf wil laten vallen. Ik moet het nog wat anders zeggen. Christus wil komen in het gewaad van zijn woord. En dan is het de Heilige Geest die Christus uit wil stallen. En die Christus naderbij wil brengen. Die Christus wil verklaren. En toepassen aan de harten van zondaren. Hoe kunt u die genade in dat reinigende bloed van Jezus vinden? De kracht van zijn middelaarswerk, waarmee hij de zonde van velen weg wil nemen. Nee, daarvoor hoeft u niet verre reizen te ondernemen. Niet in de hemel op te klimmen, zegt de apostel, of in het binnenste diep van de aarde af te dalen. Nabij u is het woord. Het woord des kruises. Het woord dat Jezus tekent in zijn liefde, in zijn macht, in zijn genade. Het woord dat u portretteert en uittekent in uw schuld, in uw verlorenheid, in de armoede van uw bestaan, in uw rechteloosheid, in uw doemwaardigheid. Maar deze Jezus laat zich verkondigen. Ook al is hij niet meer hier op aarde, ook al is hij nu weggenomen. De apostel zegt het hier, deze Jezus, eens is hij gestorven. Straks komt hij weder. Maar daartussen ligt een tijd, u begrijpt het, dat de Heere Jezus hier op aarde niet meer zichtbaar is. En hij vergelijkt dat met die hoge priester. Zo was het in de oud-testamentische tijd. Die hoge priester bracht een offer op het altaar en dan ging hij naar binnen. En dan zag je hem een hele tijd niet en dan kwam hij naar buiten. En dan legde hij de zegen op het volk. Maar als die hoge priester op de grote verzoendag binnen was in het heiligdom, dan waren ze, die mensen die daar buiten het heiligdom stonden, doodstil. Uit eerbied. En ze beleden daar hun zonde op die grote verzoendag. Oh, misschien zag u daar wel een vrome vader staan uit het volk van Israël, die zich nauwelijks goed kon houden. En een moeder die oprecht haar zonde en de zonde van haar kinderen beleed voor de Heere. Maar het was allemaal stil, behalve misschien een onderdrukte snik. En als hij dan heel goed luisterde. Dan kon je die hoge priester wel niet zien als die achter het voorhang was binnengegaan, maar je kon hem wel horen. Je kon het ruisen horen heel zachtjes van zijn gewaad. Je kon het horen als hij het binnenste voorhangsel optilde, dat zware voorhangsel, en naar binnen ging en het bloed sprengde. Misschien stootte hij met de schaal tegen iets, die kleine geluiden. Je kon ze achter het gesloten voorhangsel horen. En dan wisten die Israëlieten, ook al duurt het lang, hij is er toch. En hij is daar achter het voorhangsel voor ons ten goede bezig. Gemeente, wanneer we iets gaan verstaan van wie we zelf zijn, wie God is en wie Jezus Christus is, geestelijk bedoel ik dan, dan kan het voor ons allemaal wel heel verborgen zijn. En dan zegt u misschien vanavond, ja, die Christus moet ik kennen. Zijn bloed alleen kan mijn schuld bedekken voor het aangezicht van een heilig God. Maar hij is zover inderdaad. Het kan zijn dat het als achter de gordijnen, als achter het gordijn van de hemel is. Maar als u nou eens goed luistert vanavond, dan hoort u het. Nee, niet een gewaad wat ritselt, want dat hoort u niet. Maar dan hoort u het woord, het gepredikte woord, hier op aarde. En in het gepredikte woord, als u het goed verstaat, dan is het als het ritselen van het gewaad van de grote hoge priester, die altijd in de hemel is om voor de zijnen te bidden. En dan zegt u het, hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hoe arm u hier ook bent, hij is in de hemel. En hij rust niet. Hij is daar ons ten goede. En hij is die hemel binnengegaan, niet zonder bloed. En wat doet hij in de hemel? Wel, zegt een kind dat het op de catechisatie geleerd heeft. Daar bidt de Heere Jezus. Waar bidt hij voor? Hij bidt voor de zijnen, voor zijn kerk. Voor degenen die al tot bekering gekomen zijn. Maar Johannes 17 laat ook zien, hij bidt ook voor degenen die hem gegeven zijn. Die nog tot bekering moeten komen. Ik bid ook voor degenen die door het woord van de prediking in mij geloven zullen. Jezus Christus, die het offer bracht op Golgotha en met het bloed de hemelen is binnengegaan, bid voor degene die in hem geloven zullen, zeg jonge meisje, ouderen. Zouden we dan op deze goede vrijdagavond onze knieën niet buigen en smeken, Heere, mag ik dan ook een plaats hebben in dat gebed? Mag ik daar ook bij horen? O, de Heere bidt dat er nog mensen tot bekering komen. En dan mogen we in alle ootmoed heilig egoïstisch zijn. Heere, mag er dan ook voor mij, voor mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, voor die kleinzoon van me die zo ver afgedwaald is, kracht zijn in het bloed van Christus. Heere, ontferm u. Kijk, en weet u, voor Gods kinderen blijft er dan dit over. Dat die gekruisigde koning, die ze met deze ogen hier op aarde nooit hebben gezien, die komt terug. En hoe komt hij terug? Zoals de discipelen hem hebben zien heenvaren. En hoe hebben de discipelen hem zien heenvaren? Wel, Lucas 24 zegt, met zegenende handen. Zo komt hij terug voor allen die hem verwachten tot zaligheid. Met zegenende handen. Om hun eeuwig gelukkig te maken. En om hun te laten zien dat hij de zonde voor eeuwig heeft overwonnen. Want de brief aan de Hebreeën zegt het ons, hij komt zonder zonde. Dan is de zonde voor goed voorbij. Dan is de dood voor goed voorbij. Dan is het enkel leven. Enkel vrede. Zalig. Als we misschien heel schuchter en heel ootmoedig iets van die levende verwachting mogen kennen, die gegrond is op het bloed van Christus, want dan zult u hem zien. Eenmaal komende op de wolken, met de liefde en de vrede geschreven in de littekenen in zijn handen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging in gebed. Heere, wij zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook in deze ogenblikken. Doe verzoening over alles wat niet was naar uw wil en zegen u het goede. Heere, u hebt uw woord laten klinken. We hebben het mogen brengen, wil u zelf de naprediker zijn. En wil u dit evangelie van de Goede Vrijdag met zijn ernstige waarschuwing, maar ook met zijn diepe troost bevestigen en toepassen in ons leven. En leer ons om u te zoeken en u te vrezen, nu het nog kan. Heren, uw handen zijn nog uitgestrekt. Uw woord van het kruis, het evangelie van het kruis, het wordt nog verkondigd. O, laten wij met onze kinderen niet rusten, voordat we het op goede bijbelse gronden mogen weten, dat ons leven geborgen is in het bloed van hem die moest sterven, opdat dode zondaren leven zouden. Ga met ons, breng ons zondag weer samen, geef ons gezegende paasdagen en laat het ook deze dag nog tot overweging en overdenking mogen zijn. Denken over die ene en over zijn sterven uit genade. Amen. Psalm 85 vers 4 is onze slotzang. Dan wordt het gena van waarheid blij ontmoet. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.